Matteüs 28. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Maar hij is niet hier. Hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had." Ontzet en opgetogen verliet ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien." En terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoogpriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderen met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl we sliepen. En mocht de prefect ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hem was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. En het tweede gedeelte dat we willen lezen is uit 2 Korinthe 4. Versen 7 tot en met 12. Korinthe 4, vers 7 tot en met 12. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is onze dood werkzaam en in u het leven. Tot zover de twee gedeeltes. Voordat ik over het thema van vanmorgen of van nadenken, kunnen de kinderen bij Mitte nog een kleurplaat halen die dat nog niet hebben? Zijn er nog kinderen die een kleurplaat willen hebben? Misschien, Mitte, misschien kan je het ook wat doorgeven, want ik denk dat het wat lastig is voor alle kinderen om bij jou te komen door de mensen. Ja, nou, dan krijgen ze gewoon die ze krijgen. Uit de droom. Geen koninkrijk, geen messias, geen revolutie. Alles bij het oude. Ze hadden Jezus gekruisigd. Dood. In een graf gelegd. Nu al de derde dag. En bang. Bang waren die vrienden van Jezus, ook wel discipelen genoemd. Dat hij gevangen genomen en gekruisigd was. Eén van hen was er niet meer. Eén van hen had hem verloochend. Ze hadden misschien ook iets met hen willen doen. Ze hebben zich opgesloten en verstopt. Dat was het dan. Ja, vorige week hadden we ons nog ongerust gemaakt over die Jezus. Het leek wel een volksopstand. Als een koning werd Jezus binnengehaald. En ze zongen een of andere lied als Hosanna. Maar een paar dagen later was de sfeer omgeslagen. En hij werd gekruisigd. En nu? Nu moesten we zijn graf bewaken. Ben ik daar nou soldaat voor geworden? Een lijk wat begraven is, te bewaken. En nu al voor de derde dag. Dat was het dan. Wat waren het een rare 10 dagen geweest. Eerst was Lazarus uit de dood opgewekt. Toen Jezus als koning Jeruzalem binnengehaald. En weer een paar dagen later heb ik hem met kostbare olie gezalfd. Ik zag wel hoe Judas naar me keek. En ik hoorde zijn commentaar. Maar een paar dagen later was hij het die Jezus verraden had. En nu is Jezus dood. Gestorven aan een kruis. We konden niet eens hem fatsoenlijk in een graf leggen. Vanwege de Sabbat die aangebroken was. Dat doen we dus maar vandaag. Om het wonder en de grote verrassing van de opstanding eigenlijk te begrijpen, moeten we eigenlijk eerst bij dat eerste blijven stilstaan. Deze 3 zomaar verschillende groepen van mensen die daar waren. U is vast herkend, de eerste groep, de discipelen, de vrienden van Jezus, die het allemaal hadden meegemaakt. En het leek op een grote teleurstelling en een illusie uitgelopen. En ze zijn bang, verstopt in een huis, niet weten hoe het verder zal gaan. Of Romeinse soldaten die het misschien allemaal maar bevreemdend hebben aangekeken, hun eigen voorman Pilatus misschien wel hebben gehoord dat hij zijn handen in onschuld waste, en dan die rare opdracht gekregen hebben om een graf te bewaken. Ik moet me voorstellen, ben je soldaat geworden, sta je daar bij een graf. En al voor de derde dag. Of van Maria Magdalena. Die zo haar leven eigenlijk aan Jezus had gegeven, achter hem aan was gegaan, zelfs hem gezalfd had. En nu op weg met de anderen naar het graf. Zo moet het ongeveer gegaan zijn op die allereerste paasdag. Met de discipelen, met de Romeinse soldaten, met Maria en de andere vrouwen. Hopeloos moeten ze zich gevoeld hebben. En vind je het gek? Wat is er definitiever dan de dood? Ja, natuurlijk, Lazarus was ook pas geleden opgewekt uit de dood. Maar dat had Jezus gedaan. Maar nu was Jezus zelf dood. Wie kan daar nog iets aan doen? Maar het meest onmogelijke gebeurt op deze eerste paasdag. Jezus stond op uit het graf. We lazen het net. God zelf heeft een engel uit de hemel gestuurd om de steen voor het graf weg te halen. En alleen de komst van de engel zorgde al voor een aardbeving. En na die letterlijke aardbeving volgde er een schok voor de wereld. En misschien wel veel grotere aardbeving. Namelijk dat Jezus opstaat uit de dood. De steen wordt weggerold. Het graf is leeg. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. En daar staan dan, die stoere soldaten dan. Dachten misschien de saaiste job uit hun leven gekregen te hebben. En nu stonden ze erbij dat Jezus opstond uit de dood. Ooggetuigen. Ze zijn getuigen dat Jezus de Zoon van God is. En opstaat uit de dood. En het graf leeg is. En wat zien ze? De engel staat voor hen en lichtte als een bliksem en zijn kleding was als witter dan sneeuw. En de reactie van de soldaten is ze beven als een rietje. Stoere kerels die zich letterlijk te dood schrikken. Ze beven van angst. En ze gaan weg. Maar, laten we eerlijk zijn, hadden we niet hetzelfde gedaan. Ze bij het graf hadden gestaan. Zo'n engel daalt neer met een aardbeving, het graf gaat open, het graf is leeg. Hadden we niet ook, net als die soldaat, misschien wel gereageerd. En ondertussen komt ook Maria Magdalena, of Maria van Magdala, samen met de andere Maria naar het graf kijken, om eindelijk de laatste zorg aan Jezus te geven. Maar die zorg kunnen ze niet geven, want de steen is weggerold, Het graf is leeg en de soldaten zijn weg. Maar dan spreekt een engel tegen hen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En de engel nodigt ze zelfs uit. Kom maar, kijk, kijk in het graf. Het is leeg. En ga en vertel het de anderen. Wat een dag. In één klap verandert de grootste duisternis in licht voor de vrouw. Iedereen die een dierbare naar het graf heeft gebracht, die weet wel hoe zij zich hebben gevoeld hebben toen ze op weg waren naar het graf. En ze het bijna niet kunnen bevatten dat dat gebeurt, dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dan wordt het nog mooier voor ze. Want dan ontmoeten ze de opgestaande Jezus zelf. Die zegt, wees niet bang. Maar vertel het aan mijn vrienden, vertel het aan de leerlingen, dat ik ben opgestaan uit de dood. Uit de andere evangeliën weten we dat de andere leerlingen het niet konden geloven. Totdat Jezus hen ook diezelfde dag ontmoette. Een van de discipelen gelooft pas een week later. Thomas kan het pas geloven als hij Jezus niet alleen gezien heeft, maar hij zegt ook als ik hem aangeraakt heb. En niet zomaar aangeraakt, maar de wonden heb aangeraakt waar de spijkers doorheen gegaan zijn. Wat een wonder. Wat een wonder. En daarom vieren we niet alleen hier, maar als christen met elkaar vandaag feest. Omdat Jezus niet meer dood is, maar omdat hij leeft. Kijk maar, het graf is leeg. Maar de betekenis van de opgestaande Jezus heeft een nog veel grotere betekenis dan alleen een geschiedkundige betekenis. Van dat ooit gebeurd is. Dat Jezus is opgestaan uit de dood heeft een enorme impact op ons leven. En daarom vieren we het ook. Het verandert ook ons leven totaal. Net als bij de vrouwen, net als bij de vrienden. Zo verandert het ook ons leven. Tot op de dag van vandaag en in de toekomst. De opstanding van Jezus heeft namelijk gevolgen voor ons leven. Vandaar dat ik het tweede gedeelte uit 2 Korintiërs 4 met jullie gelezen heb. Paulus laat zien dat het goede nieuws van de opstanding van Jezus als een schat is. Paulus heeft het niet makkelijk in zijn leven. Hij vertelt overal aan de mensen over Jezus. Hij vertelt de mensen dat Jezus de Zoon van God is. En dat God van de wereld houdt, dat hij daarom juist Jezus gestuurd heeft. De apostel Paulus vertelt aan de mensen dat ze zondig zijn, maar dat Jezus voor hen gestorven is om de zonde te vergeven. Paulus vertelt de mensen dat Jezus ook het eeuwige leven mogelijk maakt. Mensen komen tot geloof in Jezus. Maar er zijn ook veel mensen die niet zitten te wachten op die boodschap van de apostel Paulus. Ze maken het hem moeilijk. Ja, eigenlijk zijn er mensen die hem wel weg willen hebben. En dan vertelt Paulus aan ons hoe het dan toch kan dat hij verder gaat met over Jezus vertellen. Want hij zou misschien denken, nou, als de mensen er zo niet op zitten te wachten, als je zo uit de weg wordt geruimd, geef dan toch op. Maar de apostel Paulus niet. Apostel Paulus moet lijden, maar hij verliest de moed niet. Paulus zegt, ik leef in onzekerheid, maar ik blijf vertrouwen op God. Paulus zegt, ik word door mensen vervolgd. Maar hij zegt, God laat nooit in de steek. Dat is de verandering met Paas, dat we ook mogen weten. God laat nooit in de steek. Want in mijn leven is zichtbaar geworden dat Jezus leeft. Nou, dat kun je inderdaad wel zeggen van de apostel Paulus. Iemand die zo in duisternis heeft geleefd, die zo vervolgd heeft eigenlijk, en zo'n radicale verandering heeft gemaakt, en zo nu voor Jezus gaat. In mijn leven is het zichtbaar geworden dat Jezus leeft. En juist doordat de apostel Paulus het zo moeilijk heeft, en de mensen zien dat hij toch volhoudt, zien ze aan hem dat Jezus leeft en God niet in de steek laat. En dat is echt de centrale boodschap van vanmorgen en van vandaag, van het paasfeest. Dat Jezus die opgestaan is uit de dood, dat is niet alleen iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is, maar dat hij daarmee in ons leven zo radicaal aanwezig geworden is. Dat we mogen weten dat Hij ons nooit in de steek laat. Dat is Pasen. De opstanding van Jezus laat ons zien dat God nooit in de steek laat. Dat God altijd bij ons is. Hij zegt ook in het Matthäus evangelie aan het eind. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voltooiing der wereld. Dat is de kracht van Pasen. God laat nooit in de steek. Met het sterven van Jezus en zijn opstanding zijn onze zonden vergeven. We hebben daar afgelopen Goede Vrijdag ook bij stilgestaan rond het thema ook van het Lam Gods. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hiermee maakt Jezus de verzoening met God de Vader mogelijk. Met Jezus' opstanding maakt Hij ons eeuwig leven met God mogelijk. Zoals we ook al vandaag mochten horen. Dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft zal leven, ook als hij sterft. Door zijn opstanding en sterven, zijn sterven en opstanding, zorgt Jezus dat we nooit meer alleen zijn. Dat God ons nooit in de steek laat. Daarom stuurt hij een paar weken later ons ook de Heilige Geest. Geweldig. De opstanding van Jezus en geloof in hem betekent niet dat we een probleemloos leven hebben. Het betekent niet dat ons alles voor de wind gaat. Kijk maar naar Paulus. Dat hij tot geloof gekomen is in Jezus heeft hem zelfs heel veel moeite en problemen gegeven. Maar hij kreeg wel een heel ander leven. Een leven waarin God altijd aanwezig is. En daarvan getuigt hij hier in de 2e Korinthebrief. Hij zegt juist omdat in de moeilijke tijden je mag zien dat God altijd aanwezig is, mag je ook zien dat Jezus de levende God is en ook voor jou altijd aanwezig is. Als iedereen op de wereld je in de steek laat en je misschien ook wel verraden voelt, dan mag je weten dat God je niet in de steek laat, maar altijd aanwezig is in je leven. Als je moet lijden in deze wereld. Lijden zoals veel christenen doen op andere plekken in de wereld. Dan mogen ze weten dat Jezus bij hen is. Wie zich daar een beetje in verdiept, die weet hoe vaak ze daar ook van getuigen. Maar ook als we zelf hier een moeilijke weg met ziekte of verlies te gaan hebben. Ook dan mogen we weten, Jezus laat ons niet in de steek, maar is altijd bij ons. Ook bij die nare behandeling in het ziekenhuis. Ook als het allemaal af lijkt te lopen, dan mag je weten, God laat niet in de steek, maar is altijd bij ons. En als ik twijfel. Als ik twijfel, is God niet de God die mij veroordeelt, maar die in liefde me tegemoet komt. Als Maria Magdalena vol tranen denkt dat het de tuinman is, dan noemt Jezus liefdevol haar naam. Maria. Om haar tegemoet te komen. Zo noemt God, zo noemt Jezus vanmorgen ook, geloof ik, jouw naam liefdevol. Ook als je misschien wat twijfelt, zou het nou echt zijn dat Jezus opgestaan is? En hij noemt je naam om te weten dat hij is opgestaan. En met zijn opstanding, die altijd in je leven aanwezig wil zijn en voor je wil zorgen. Als de Emmausgangers er niets van begrijpen, loopt Jezus met hen mee om in hun ongeloof tegemoet te komen. Ze hebben het niet in de gaten. Pas later, als het brood gebroken is en de ogen geopend zijn, en ze tegen elkaar zeggen van, was ons hart niet brandende? En als Thomas het niet kan geloven, komt Jezus hem een week later tegemoet. Jezus laat ons niet in de steek, maar hij komt ons tegemoet. Dietrich Bonhoeffer zei toen hij in een concentratiekamp zat, wie Pasen kent, hoeft nooit meer hopeloos te zijn. Dat was een eigen ervaring. Weet je, als iemand die het heel goed gaat, dat ze zomaar zegt, dan kunnen dat oppervlakkige woorden zijn. Maar als je in de duisternis van het nazi-rijk zit en gevangen bent genomen in een concentratiekamp van Flossenburg zit en dan dat ook uit kan spreken, wie Pasen kent, hoeft nooit meer hopeloos te zijn. Dan laat het de diepte van het geloof zien. Dan laat het juist zien van, juist in dat soort momenten is het zichtbaar dat Jezus leeft en God nooit in de steek laat. In een van zijn bekendste liederen zegt hij het ook. Dus je kunt sommigen dan nog wel herinneren dat ik dat rondom mijn doop heb gezongen. Het lied van Guten Mächten wunderbar geborgen. Waar hij ook zegt, en dat schrijft hij ook in het concentratiekamp. God is bij ons elke avond en elke morgen. Daarvan ben ik zeker. Dat is wie Jezus is. En hoe hij naar ons omziet. Ongezien onze omstandigheden mogen we weten. Hij zorgt voor ons. Hij is met ons. Hij laat nooit in de steek. Daarom is het feest vandaag. Ook voor ons en ook voor mij. Niet alleen omdat 2000 jaar geleden is, maar omdat we vandaag, jij en ik en wij met z'n allen mogen weten, God laat nooit in de steek. God is altijd bij je. Ook straks als je misschien alleen naar huis gaat. Ook in de komende week als het moeilijk gaat. Of als je het heel erg naar je zin hebt. God laat nooit in de steek. Hij is altijd bij ons. En met die opstanding komt die belofte van Jezus ook in vervulling. Wie mij gelooft zal leven, ook als hij sterft. Voor altijd geborgen in Gods handen. Voor altijd Jezus om je heen. Voor altijd geleid door de Heilige Geest. Ook als het moeilijk is. Als je leven hopeloos lijkt. Omdat je misschien je baan en misschien nog meer kwijt bent. Als je leven hopeloos lijkt omdat men je niet gelooft en je geen asiel krijgt. Als je in en in verdrietig bent omdat de kinderen je pesten en je het gevoel hebt geen vrienden te hebben. Mag je weten, God is nabij. Jezus zorgt voor je. Jezus laat je nooit in de steek. Jezus zegt ons hiermee, ik wil jouw vriend zijn. Ik wil de trouwe steunpilaar in je leven zijn. Ik wil je zonden, je zorgen, je verdriet en je pijn dragen. Kom maar bij mij en ik geef je rust. Dat is de uitnodiging van Pasen. Ik laat je nooit in de steek. Ik ben er altijd. Dat staat al in mijn naam. Ik ben die ik ben. Hij is de aanwezige. Wat een geschenk. De almachtige God die altijd aanwezig is, wil zich met ons, wil zich met jou verbinden. En er altijd zijn en ons dragen. Dat is de kracht van de opstanding. Die waar wordt als je inderdaad antwoord geeft op het liefdesaanbod van God. Hij steekt met alles wat hij heeft zijn handen naar jou uit. En dan mag je weten. Nooit meer alleen. Altijd met Jezus. Dat is Pasen. Amen.